Stichting Wezenlijk wakkert het creatieve vermogen aan van mensen met emotionele problemen. Bij Stichting Wezenlijk leren mensen gevoelens te transformeren naar een origineel, zintuiglijk en waarneembare uiting, oftewel kunst. Om zelf geïnspireerd te blijven maken de vrijwilligers van Stichting Wezenlijk een studiereis, op zoek naar kennis, ervaringen en een breder netwerk. Onlangs vertrokken ze naar Malaga en Florence. Een van deze vrijwilligers is Yvonne van der Zanden, psycholoog, studentencoach en vandaag is zij te gast in de podcast van Over Psychologie. Welkom Yvonne, wat fijn dat je er bent.
Ja, gezellig.
Oh, ja, inderdaad gezellig. Hallo, ik ben Mirella Brok, relatietherapeut en schrijfster. En je luistert naar een podcast van Over Psychologie. Eerst even stilstaan bij Stichting Wezenlijk. Jullie helpen mensen hun innerlijke beleving te transformeren tot kunst. Hoe doet jullie stichting dat dan precies?
Stichting Wezenlijk is in 2010 opgericht door destijds mijn klasgenoten bij toegepast psychologie, Julia Selik. Ze vroeg, wil je een bestuur van stichting, ga stichting oprichten? Ik heb er allerlei ideeën over. En wat ze vooral vertelde is van, ik wil graag mensen helpen die op een of andere manier een emotionele blokkade hebben. En daar wil ik kunstvormen bij inzetten. Dus bijvoorbeeld schrijven als een soort van therapie, dansen, schilderen, fotograferen. Ze had daar allerlei ideeën bij. En daar hebben we eigenlijk in de afgelopen jaren, ondertussen dan bijna 15 jaar, workshops gegeven. Waarin we dan een kunstvorm inzetten om eens anders naar jezelf te kijken. Dus niet in te zoomen op waar loop ik in vast, wat is mijn probleem. Maar dan gewoon eens kijken van, en wat kan ik ook? En hoe kan ik nu, als ik creatief bezig ben, me daar ook weer anders bij voelen? En naast die workshops zijn er ook coachingsmogelijkheden.
En zo bieden jullie een ander perspectief.
Ja. Dus je gaat niet naar de therapeut of de psycholoog. We proberen gewoon op een andere manier mensen anders naar naar hun leven en hun talenten en hun kunnen te kunnen kijken.
Goh. Je noemde net al dat een van jouw rollen daar is dat je bestuurslid bent, hè, vanaf het begin al. Nog steeds bestuurslid?
Nog steeds bestuurslid. Aha.
En daarnaast?
Ben ik me vooral gaan richten op de Erasmus Plus projecten. Erasmus Plus is een organisatie, een Europese organisatie.
Mm-hmm. En met hulp van Erasmus Plus hebben jullie deze inspiratiereizen kunnen maken. En dat zetten jullie om in trainingen, workshops bij Stichting Wezenlijk.
Ja, dus ja, die trainingen en workshops en coaching is er al. Maar door alle de inspiratie die we opdoen met deze reizen, kunnen we gewoon nog beter
verdiept
de deelnemers. Het. Ja, het verdiept, het verbreedt. Ja. We kunnen de deelnemers gewoon nog beter begeleiden in hun zoektocht.
Over psychologie.
En dus vanuit project Erasmus Plus maakten jullie twee inspiratiereizen. Allereerst gingen jullie naar Malaga. Wat zochten jullie in Malaga?
Wat zochten wij in Malaga? Ja, ons project bij Erasmus Plus was, de titel was Creative Education. Mm-hmm. Dus we wilden ons meer verdiepen in kunstzinnige vorming en creatieve manieren om les te geven. En dan niet in de zin van traditioneel les, maar het begeleiden van onze deelnemers bij Stichting Wezenlijk. In Malaga was het vooral heel erg gericht op leadership in education. Zo heette de cursus ook die daar aangeboden werd. Het was echt wel cursus, dus heel veel theorie. Meer in de vorm van een masterclass eigenlijk. Kennis overdracht. Super interessant allemaal. Wel heel veel, maar die docent, die Spaanse docent, die had het gewoon heel uitgebreid aangepakt. Hij was zelf docent op een middelbare school. Ja, echt zo'n heel fanatieke docent die het heel graag goed wil voor al zijn leerlingen. En daarin had ik allerlei manieren gevonden om... hoe ga ik nu zorgen dat iedereen goed betrokken is bij het onderwijs? Dat iedereen het snapt? Hij was heel erg bezig met allerlei de culturen die binnen de school waren. Dat ook alle culturen aan bod kwamen. Dat de culturen met elkaar verbonden werden. Hij koppelt ook eigenlijk alles aan de human rights. Daar vertelde hij heel veel over. Ze heeft ook heel erg verteld over hoe culturen ontstaan zijn. Dat mensen eigenlijk individualistisch zijn, maar ook wel heel sociaal. Dat je altijd bij een groep wil horen. En dat je daardoor ook dan bij een cultuur hoort meteen. Ja, dat culturen juist heel erg kunnen verbinden. En wat hij vooral inzette daarvoor was ook dan kunst. Dus daarin kwam dan die creative education ook terug. Hij was heel creatief en hij had ook allerlei creatieve mogelijkheden.
Mm-hmm.
Dus hij zette ook muziek in. Wat is je favoriete lied en waarom? En ook bij het leren van een taal bijvoorbeeld, om daarin dit soort dingen in te zetten. Of hoe zit dat bij jullie met dansen? Wat hebben jullie een volksdans? En wat is die dans? Feestdagen, ceremonies. Het praten over kunst. Want het is ook wel heel universeel. Ook eten. Dat was ook een van de favoriete onderwerpen. Wat heel erg verbindt. Zo van, wat is nu een gerecht uit jullie streek? En hoe wordt dat gerecht bereid? En waar moet je allemaal aan denken? En dat koppelde hij dan ook allemaal aan stappen in een leerproces.
Hmm.
Zoals bijvoorbeeld als je kip maakt, die kip is niet meteen klaar. Je moet dat en dat en dat weer doen. En dat is ook met leren. Ook om die studenten te leren dat niet alles al meteen is. Dat alles gewoon zijn tijd nodig heeft om te rijpen, te ontwikkelen. Dus daarin was hij wel echt heel bevlogen. Was echt heel mooi om te horen.
Ja, ja, ja. Klinkt als een man die heel veel weet, die heel veel passie heeft voor zijn vak. En begrijp ik het goed dat hij leadership en education vooral vertaalt in iedereen meekrijgen. En leiderschap nemen in welke middelen zet ik in. Bijvoorbeeld klassiek een taal leren kan met behulp van muziek. Heb ik dat een beetje goed begrepen?
Ja, het is meer welke methodes je kunt gebruiken.
Aha.
Binnen je onderwijs.
Ah.
Om het gewoon leuker te maken, creatiever, maar ook meer te verbinden. Hij had het wel echt heel breed aangepakt. Ook, we hebben ook een hele sessie gehad over de Spaanse kunstgeschiedenis.
Wauw.
Hij was ook bedreven in Esperanto. Dat is een Europese taal.
Mm-hmm.
Waarin hij zich ook gespecialiseerd had. En daarin had hij dan weer een Erasmus+ project gedaan. Het is gewoon een taal waarin culturen met elkaar kunnen praten. Verschillende landen in dezelfde taal.
Oh, wauw.
Ja, was echt, daar heeft hij ook heel veel over verteld. Ja, het was super interessant.
Wauw. Ja, dat is wel een rijke opsomming van al wat jullie daar geleerd hebben. Nou, maakt me dat ook wel nieuwsgierig als je zoveel informatie krijgt in 5 middagen. Wat neem je dan uiteindelijk mee naar huis? Dus hoe heeft deze inspiratiereis Stichting Wezenlijk dan verankerd?
Ik denk dat het ons als vrijwilligers meer inzicht heeft gegeven in leiderschap, persoonlijk leiderschap, emotionele intelligentie en hoe je dit allemaal in kunt zetten in het begeleiden van een groep. Dus ik denk wel dat dat voor ons vooral de opbrengst is van, in een groep werken is toch anders dan 1-op-1 werken. En ik denk dat we uit deze reis vooral in Malaga Velez, waar we zaten, heel veel tools hebben gekregen. En veel inzichten over culturen vooral ook. Wat je allemaal aan methodes in kunt zetten. Dat we dat echt wel kunnen gebruiken bij het aanbod van Stichting Wezenlijk. Ja, dus we hebben vooral onze toolbox verder uit kunnen breiden. En veel creatieve methodes, thema's die we kunnen gebruiken. En vooral het belang van de aandacht voor intercultureel werken dus. Maar ook diversiteit en inclusie. Om te zorgen dat iedereen betrokken is bij het proces.
Over psychologie.
Jullie gingen niet alleen naar Malaga, jullie maakten ook nog een inspiratiereis naar Florence. Wat onderzochten jullie daar dan?
Florence was ook dus vanuit hetzelfde project, Creative Education.
Mm-hmm.
En daar gingen we meer praktisch aan de slag.
Mm.
Dus de cursus daar was Art as Therapy. En daar gingen we vooral ook echt zelf met kunst aan de slag. Vanuit het idee van de cursusleidster. Je kan dit pas toe gaan passen als je het eerst zelf ondergaan hebt. Ze deed het op een hele leuke manier. Echt wel theorie verbinden met praktisch bezig zijn. Dus steeds zaten er stukjes theorie tussen. Vooral ook over kunst en psychologie. Van een beetje meer de diepte in van wat is nu eigenlijk kunst. Wat komt er bij kunst allemaal kijken. En wat is psychologie. En de verbinding van die twee.
Hmm.
En uiteindelijk dan om kunst in te zetten als een therapievorm, een coachingsvorm. Om even uit het cognitieve te gaan, vooral.
Ja. Ah ja, dus dat is interessant. Je zegt in plaats van cognitief kun je ook op andere manieren bezig zijn. Als mens, met je groei als mens, met je ontwikkeling, met psychologie. Hoe dan? Wat zijn dan andere perspectieven?
Het idee was vooral dat je aan de slag gaat met een creatieve werkvorm.
Mm-hmm.
Vaak wel vanuit een emotionele vraag.
Mm-hmm.
En om het dan creatief daarmee bezig te zijn en vooral om er daarna over te praten. Dus als je heel erg aan het praten bent over iets wat jou belemmert, dan zit je heel erg in je hoofd. En doordat je creatief bezig gaat, wordt de hoofd een soort van uitgeschakeld. Je komt in een andere mindset.
Mm-hmm.
En je bent vooral heel erg bezig met je handen om iets te creëren. En waaruit uiteindelijk iets ontstaat, wat je ook weer iets over jezelf vertelt.
Mm-hmm.
En dan belangrijk is om het daarna na te bespreken met elkaar, wat we ook heel veel deden tijdens die cursus. Ja, waardoor het voor jezelf duidelijker wordt wat dan jouw creatieve product zegt eigenlijk over de dingen waar je mee worstelt, de vraag die je jezelf gesteld hebt.
Het wordt me wel duidelijk dat als je met je hoofd erop blijft concentreren, dan doe je dat vanuit een soort van fixed mindset. Je blijft naar het probleem kijken. Door je dat hoofd uit te schakelen, lijkt je naar een soort onderbewustzijn te gaan. En je handen brengen je naar iets nieuws. En later is het dan voor jezelf eigenlijk ook een verrassing om te zien wat je onderbewuste en dus jouw kunstwerk jou wil vertellen over jouzelf en dat emotionele probleem of dat emotionele stuk van jezelf. Heb ik dat goed in de smiezen?
Ja, precies. Hmm. Je kijkt er op een andere manier naar. Maar er komen ook dingen naar boven die je misschien helemaal niet verwacht had.
Ah ja. En dan benadruk je een aantal keer dat ook het praten daarover van belang is. Dus het is niet enkel het proces van het scheppen, begrijp ik.
Nee, het gaat vooral ook om het gesprek daarna.
Aha.
En we waren met een groep van 15 deelnemers uit iets van 7 verschillende landen binnen Europa. Dus dat was ook wel een extra leuk daaraan, dat je ook met heel veel andere culturen daarover kon praten. Ook over de dingen die je tegenkomt in je werk. Maar ook wat je als persoon. Want je bent met emotionele blokkades bezig. Dus het is best wel persoonlijk ook, de dingen die je met elkaar bespreekt. En wat er dan uitkomt en wat je ook van een ander hoort. Dus ook het groepsproces was ontzettend belangrijk. Dat je niet alleen één op één wat je van jezelf leert, maar ook wat je van anderen hoort en leert. Mm-hmm. En wat je weer hele mooie nieuwe inzichten geeft.
Ja. Dus dat gesprek is belangrijk omdat het andere inzichten geeft, andere ingangen geeft. Het geeft een dialoog ten opzichte van een monoloog.
Ja, precies.
En dan zeg je van dat monoloog werd ook nog eens meer stemmig door die 15 verschillende landen die daar waren. Meertalig eigenlijk.
Ja.
Je vertelt, je bent dan allemaal bezig met je persoonlijke stuk. En dan vroeg ik me af, verschillen die persoonlijke stukken dan per land of per cultuur?
Maar wat mij vooral opviel is dat het... dat eigenlijk alle problemen een beetje van alle culturen zijn. Mm. Dus in alle... in ieder geval de verhalen die ik daar heb gehoord... Mm. Ja, ze lopen ook op scholen in andere landen tegen dezelfde problemen aan. Ze hebben ook te maken met heel veel culturen binnen de school. Ah. Kinderen met allerlei problematiek. Dus God. Eigenlijk is het gewoon... ja, het is niet een cultureel probleem. Het is gewoon een algemeen...
een wereldthema eigenlijk. Ja. Die inclusie, dat we het met z'n allen doen en dat we met z'n allen mengen.
Ja.
Dat kom je dus overal in de wereld tegen. Of in elk geval bij die 15 landen die jij daar hebt.
Precies. Ja.
Dus het klinkt alsof er vooral veel overeenkomsten waren tussen jullie.
Met de landen, zeer zeker. Oh. Ja. Ja.
Over psychologie.
Ja, wat misschien ook een leuk voorbeeld is van een van de oefeningen die we deden. Dus we hebben echt van alles gedaan. Geknipt, geplakt, gekleid. geschilderd, van alles. Superleuk. We moesten in groepjes, gingen we naar een plein met allemaal mooie beelden, Italiaans, Florence. We moesten beelden uitzoeken en een verhaal daarbij bedenken. En dat verhaal uitwerken. Mm. Vervolgens moesten we maskers gaan maken bij dat verhaal. Die maskers gingen we dan ook nog schilderen, plakken, van alles. En we moesten een toneelstuk erbij bedenken. Dus we hadden echt gewoon alle varianten van kunst zo ongeveer in één opdracht. We moesten ook een soundtrack erbij bedenken. Dus die gingen we ook opzoeken en wat dan bij het verhaal paste. Dus muziek kwam er ook bij. En vervolgens moesten we het gaan uitspelen met de soundtrack... maar zonder te praten, dus met het masker op, het toneelstuk, zonder te praten. En daarna gingen we hetzelfde doen, maar dan zonder muziek, zonder masker, maar met praten. Hetzelfde toneelstuk, met praten. En ieder mocht in zijn eigen taal praten. Mm. Dus het was natuurlijk ontzettend komisch. De een schreeuwt Spaans, de ander in Slowakijs, in het Italiaans en door elkaar heen. Ja, het was heel grappig en dan het idee daarachter was nou, dat je al die kunstvormen natuurlijk meekrijgt. Mm-hmm. Maar ook dat doordat je een masker op doet, dus daarna het gesprek over de ervaring van en hoe was het nu en hoe was het verschil met het ene toneelstuk en met het andere. Mm. En doordat je een masker op doet, neem je een soort van afstand van jezelf. Mm. Dus ook van... En dat is eigenlijk, was een beetje zo overkoepelend zo van wat dan kunst doet. Je gaat er een beetje boven hangen. Je neemt een beetje afstand van jezelf, terwijl je toch met jezelf bezig bent, met waar je mee worstelt.
Ja.
Maar meer op afstand.
Ja. Dus eerder hadden we het over cognitie versus onderbewustzijn. Het heeft ook te maken echt met in plaats van midden in je problematiek zitten, dat je met een andere bril, met een kunstenaarsbril ernaar kijkt. En dus echt daadwerkelijk een ander perspectief inneemt.
Dat het... ja, ik bedoel eigenlijk meer dat het minder persoonlijk wordt.
Ah zo.
Dus dat je een beetje met afstand naar jezelf kunt kijken.
En wat is daar voordeel aan?
Dat het voor sommige mensen heel moeilijk is om over zichzelf te praten. Vooral ook bij jongeren, bij kinderen... dat het heel moeilijk kan zijn om te praten van wat houdt me nu bezig. Mm-hmm. En als je het dan in de vorm van kunst en toch over hetzelfde onderwerp, dan kan die persoon er meer afstand van nemen.
Aha, dan mag het wel aangeraakt en benoemd worden.
Ja, dan gaat het minder over jezelf. Je kijkt meer op afstand naar jezelf.
Mm-hmm. Waardoor het makkelijker te verdragen is?
Waardoor je er makkelijker over kunt praten, denk ik.
Dat. En dat ervaarde je dan, als ik jou goed beluister, vooral toen je je stuk opvoerde. Je bent ook toeschouwer geweest van andere mensen die hun stuk twee keer opvoerden. Hoe was dat voor jou als toeschouwer? Het verschil met die mensen het te zien doen met masker en die mensen het te zien doen met tekst?
Dat verschilde wel heel erg per groepje.
Hé, hey, ja. Vertel.
Nou, sowieso omdat het andere talen waren, verstond je het ook het tweede stuk niet. Mm. Dus ja, soms sprak het toneelstuk zo voor zich, konden mensen dan zo goed neerzetten, dat je dan snapte waar het over ging. Maar soms ook niet. En dan maakte het, toen er woorden bij kwamen, wel duidelijker. Mm. Maar je zag ook wel dat, ja, dat er toch wel een klein verschil was in als mensen het masker op hadden, dat het makkelijker was om te spelen.
Aha. Wederom dat het dan makkelijker is om het, om het uit te dragen.
Ja.
Ja. En voor jou als luisteraar was het niet makkelijker om er naar te luisteren bijvoorbeeld? Of voor jou als toeschouwer?
Nee, niet per se. Ja, maar omdat het ook te maken, ja, had ook wel te maken met de taal natuurlijk.
Ah, dat, ah ja, tuurlijk.
Ja. Het was vooral heel komisch, die verschillende talen door elkaar.
Ja, ik kan me voorstellen dat er ook veel lucht komt zo bij allerlei lastige onderwerpen.
Zeker. We hebben vooral ook ontzettend gelachen met elkaar. Mm-hmm. Veel plezier gehad. En ja, het is ook gewoon een verrijking van je netwerk. Dat je zoveel mensen hebt leren kennen die op een gelijkwaardige manier bezig zijn in een ander land.
Ja. Ik kan me inderdaad voorstellen ook dat met plezier leren dat je meer leert. En doordat je die gemeenschappelijke ervaring hebt en je wil straks nog eens een keer ergens verdiepen, dat je iemand hebt om aan te spreken. Iemand uit je netwerk. Even die vraag te stellen, we even contact maken.
Ja.
Oh man, wat een verrijking.
Over psychologie.
Jeetje Yvonne, wat een inspirerende reis. En ik kan me voorstellen dat je als mens gewoon persoonlijk ook zo geïnspireerd raakt. Wat deed dit met jou?
Op dat moment, daar dacht ik vooral, ik moet dit vaker doen.
Oh.
Ik vond al dat knutselen en vreubelen, terwijl ik mezelf gewoon helemaal niet creatief vind op dat vlak. En ik heb ook absoluut geen talent, maar ik vond het zo ontspannend en zo rustgevend, dat we ook met het clubje vrijwilligers met wie we waren vanuit Stichting Wezenlijk, dat we zeiden, we moeten vaker een zondagmiddag organiseren. Dat we gezellig gaan kleien of gaan schilderen of gaan plakken. Het is gewoon zo ontspannend en het verbindt ook zo met elkaar.
Het doet zo deugd.
Het doet echt deugd. En het maakt ook gewoon je hoofd vrij. Het brengt je hersenen tot rust. Het is gewoon heel mindful om te doen.
Mm.
En het is ook weer gewoon lekker terug naar je kind zijn.
Mm.
We zijn eigenlijk als volwassenen een beetje afgeleerd om te spelen. Wat we als kinderen deden, spelen, gewoon lekker bezig zijn. En dat doen we als volwassenen eigenlijk niet meer. En terwijl het zo belangrijk is, gewoon weer lekker te spelen.
Mm-hmm.
En dat heb ik wel echt heel erg ervaren met die week daar. En door echt gewoon ondergedompeld te worden in allerlei creatieve activiteiten.
Ja, en daar versta ik ook wel als ik jou hoor zeggen van, goh, ik zie mezelf niet als creatief en ik heb ook geen talent. Daar gaat het dus niet over.
Precies.
Ik geniet gewoon dat.
Ja. En dat, ja, dat zou gewoon iedereen, omdat kunst gewoon best, kunst, als je kunstenaar bent, dan kun je iets. Maar iedereen is kunstenaar, iedereen kan iets. En iedereen zou gewoon daar lekker mee aan de slag moeten gaan. Want het brengt je echt zoveel.
Dus dat bracht het jou als mens, die ervaring. En die ervaring die draag je heel graag uit naar de luisteraars van deze podcast. Ga knutselen in vredesnaam.
Ja, absoluut. Oh. En het is ook echt iets wat we in willen gaan zetten als Stichting Wezenlijk. In ons nieuwe aanbod. Dus we zijn echt aan het nadenken over workshops die we aan willen bieden. Dus het zijn echt geen cursussen of trainingen, maar gewoon een workshop met een thema en waarin dan ook echt wel een beetje aandacht is voor die emotionele blokkade waar je misschien mee zit, maar waar je lekker door bezig te zijn met de kunst ook de weg een beetje vrij kunt maken.
Wat ik uit jouw verhaal meekrijg is dat alle kunst zo mooi ingezet kan worden bij iedereen. Dat je iedereen daarmee kan betrekken echt een groep die inclusie vormt. Ik denk aan de leraar van Malaka die steeds terugkwam op dat recht. Hè, die mensenrechten, het recht van samen leren, maar ook het recht, hoor ik uit Florence, van samen spelen. Zodat je een andere verhouding kunt krijgen tot jezelf en tot je emoties. Een veel speelse verhouding. Is dat de samenvatting van deze reizen?
Ik denk dat je het heel erg mooi verwoord hebt. Ik zou het niet beter kunnen samenvatten.
Dankzij jouw ervaring kan ik dit samenvatten. Dank je wel daarvoor.
En jij ook bedankt, Pirella.
Graag gedaan. Ja.